Vanavond komen wij terecht in Psalm 18. Waarboven staat danklied na de overwinning. En Psalm die begint met voor de opperzangmeester, dat weet u langzamerhand, hè? Lamenatsjach, dat wil zeggen met het oog op de eeuwigheid, met het oog op het oneindige. Zowel horizontaal door de tijd als ook verticaal naar de hemel toe. In verband dus met de eeuwige dingen. De psalm van David, de knecht des Heren, die de woorden deze lieds tot den Heren gesproken heeft ten dagen als hem de Heren gered had uit de hand van al zijn vijanden. En meer specifiek, uit de hand van Saul. Het bijzondere van deze psalm is dat we er nog een versie van hebben. Namelijk in 2 Samuel 22. In 2 Samuel vinden we dezelfde woorden, deze lieds. Zo wordt het geformuleerd in Psalm 18 vers 1, maar ook in 2 Samuel 22 vers 1. David sprak de woorden, deze lieds, tot de Heere ten dagen als de Heer hem verlost had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul en zo verder. Maar hier lezen we dus ook even snel over welke vijanden het dan precies gaat. En in het bijzonder wordt dit geschreven niet maar na de, laten we zeggen, de overwinning op dan wel de dood van Saul. Want dan moet je heel wat hoofdstukken terug. Maar het is wel na de overwinning op deze Filistijnse reuzen. 2 Samuel 21 vers 15. Dit is ook de laatste keer dat we in de Bijbel iets lezen, althans in de geschiedenis, over deze reuzen, waarbij wij terecht zijn in ieder geval bij de Filistijnen en daarna ook nog eventueel bij de Amorieten, maar zeker ook bij de zonen Gods die ingingen in de dochter der mensen. Die uitdrukking die lezen wij hier niet, maar wel in Genesis 6. En daar staat bij dat als gevolg daarvan reuzen op de aarde waren, maar die waren er kennelijk nog in de dagen van David. En de overwinning op deze giganten is de directe aanleiding blijkbaar voor het schrijven van dit lof- en danklied. Het geeft mij de aanleiding om er toch iets over te zeggen. Van Saul roep ik altijd, Saul is een uitbeelding van de heerschappij van de wet. Alleen u weet, achter Saul hebben we altijd van doen, hadden we van doen in de Oud-Testamentische geschiedenis met de Filistijnen. In de dagen van Saul en ook nog trouwens in de dagen van David. U weet wel, Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Maar die Filistijnen en die Israëlieten onder Saul wat door elkaar lopen, zal ik maar zeggen, ligt tamelijk voor de hand. Omdat Saul staat voor heerschappij van de wet, maar zoals gezegd, ik ga geen moeite doen om dat nou aan te tonen. Maar de Filistijnen zijn een uitbeelding van het vlees, van de oude mens. En die twee hebben alles met elkaar van doen. En hoewel Saul en de Filistijnen vijanden waren, waren ze toch één in hun vijandschap weer tegen David. Dat wil zeggen, beiden moesten overwonnen worden. En of andersom, van beiden zou een mens verlost moeten worden. Van de heerschappij van de wet, maar ook van het vlees. En u weet hopelijk dat wij van beiden verlost zijn geworden door de dood. Dat wil zeggen, door de dood heen. Want waar wij met Christus gestorven zijn, zijn wij der wet gestorven. Maar ook der wereld en voor het vlees gestorven. Dat is wat het Nieuwe Testament leert. Maar deze vijanden van David spelen een belangrijke rol, hebben een belangrijke functie in deze oud-testamentische geschiedenis, waarbij Filistijnen de aartsvijanden waren van Israël, zoals in onze dagen de Filistijnen de aartsvijanden zijn van ons als oprechte Israëlieten en als aanhangers van, laten we zeggen, David, maar ik bedoel uiteraard de zoon van David. Maar daar wordt de overwinning op behaald. En die overwinning wordt in de eerste plaats behaald uiteraard door de knecht des Heren. En daarmee zijn we gewoon terug in de psalm, want ik ga nog gewoon in psalm 18 verder. waar het heet, de psalm van David, of gewoon van David, de knecht des Heren. Dit is een aardige. Wij kennen natuurlijk deze uitdrukking, knecht des Heren, mag ik aannemen, als titel van de Heer Jezus. Het is een titel die ontleend is met name aan Jesaja 42 en nog zo wat schriftgedeelte trouwens. Met name in de daaropvolgende hoofdstukken in Jesaja, tot in Jesaja 53 aan toe. Want Jesaja 53 staat bekend als het hoofdstuk over de leidende knecht des Heren. Maar het begrip wordt min of meer geïntroduceerd in Jesaja 42 met tamelijk bekende woorden. Ik meen dat ik ze niet zo lang geleden hier trouwens heb aangehaald. Ik weet het niet zeker meer. Maar het was Jesaja 42 vers 1, waar staat: ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Want hoewel in ditzelfde Jesaja deze knecht des Heren wordt aangeduid met de naam Israël, zou het ons toch in de eerste plaats duidelijk moeten zijn dat onder die titel verstaan wordt de Heer Jezus Christus. En met name in zijn vernedering, dat wil zeggen in zijn leven op aarde. Het is dan ook opmerkelijk hoe Jesaja 42 vers 1... in het Nieuwe Testament enige malen geciteerd wordt. Daar wordt deze uitspraak namelijk geciteerd, maar dan wordt er één woord vervangen. Dat wil zeggen, het woord knecht wordt vervangen door zoon. Dit is mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Maar het zou zonder meer duidelijk moeten zijn dat die uitspraak in het Nieuwe Testament ter gelegenheid van de doop van de Heer Jezus, en ik meen ook ter gelegenheid van de verheerlijking op de berg, dat die uitspraak ontleend is aan Jesaja 42... waarbij het woord knecht vervangen is geworden door het woord zoon. Dat betekent voor ons misschien niet zoveel, maar voor de Heer Jezus moet het wel wat betekend hebben. Hij was immers de knecht, hij kwam op aarde om Gods wil te doen. Maar van hogerhand wordt hij om die reden en op voorhand aangeduid als zoon. Want de getrouwe knecht zou inderdaad tot zoon gesteld worden. Dat ik het aanhaal is natuurlijk omdat er ook aanleiding toe is, omdat we de term knecht des Heren nu vanavond tegenkomen. Maar ook natuurlijk om maar weer eens te zeggen dat deze uitspraken in het Nieuwe Testament met betrekking tot de Heer Jezus prematuur waren. Dat wil zeggen, ze grepen vooruit op de toekomst, ze grepen vooruit op zijn opstanding. Vandaar dat deze woorden gesproken werden ter gelegenheid van zijn doop, die in zichzelf vooruitgreep op zijn dood en opstanding, logischerwijze. En ook bij de verheerlijking op de berg, terwijl de verheerlijking op de berg een uitbeelding was van de verheerlijkte positie van Christus en de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, na zijn opstanding. En dus deze woorden, gij zijt mijn zoon, grepen vooruit op wat in de toekomst gerealiseerd zou worden, en ze moeten dus opgevat worden bijvoorbeeld als een belofte. De knecht zou tot zoon gesteld worden. Maar deze woorden, knecht des Heren, zijn in de eerste plaats van toepassing dus op de Heer Jezus, dat ze in dezezelfde hoofdstukken ook vervangen worden door de naam Israël. Ja, dat is omdat als er iemand al Israël is, dan is het de Heer Jezus Christus zelf uiteraard. Dat is een bepaalde stijlfiguur waar ik dan verder niet meer op inga, maar die door de Joden is aangegrepen om al die uitspraken over de knecht des Heren van toepassing te brengen. Niet op Jezus van Nazareth, want die blieft men niet. En dus past men de uitdrukking toe op het Joodse volk. Maar die knecht des Heren, die uitdrukking alleen al, natuurlijk, hij wordt hier op David van toepassing gebracht, maar u weet het, David was een profeet en heeft al ten en ander voorziende dit gesproken van Jezus, uiteraard, hè? Handelingen 2. De knecht des Heren. Als er dan al iemand is die zou komen om de wil des Heren te volbrengen, was het de Heer Jezus inderdaad als knecht in zijn vernedering, in zijn mensheid. En inderdaad, als zoon van David, dat maakt David een voor de hand liggende kandidaat om deze woorden te formuleren, uiteraard. Hè? Van David, de knecht des Heren, die de woorden deze lieds tot de Heren gesproken heeft. Want kijk, deze woorden zijn niet aan de mens gericht, maar zijn tot God zelf gericht. En het zijn dus eigenlijk woorden van de Heer Jezus tot zijn hemelse Vader. Die de woorden deze lieds tot de Heer gesproken heeft, ten dagen als hem de Heer gered had uit de hand van al zijn vijanden, en meer in het bijzonder uit de hand van Saul. Zodat het een gebed is van de Heer Jezus ter gelegenheid van zijn opstanding. Maar, het staat niet op een dag, het gaat over zijn verheerlijking, zijn opstanding uit de dood en zijn verheerlijking, inclusief blijkbaar zijn verheerlijking ook in de toekomst. Een deel van de psalm is, heeft ook duidelijk nog een toepassing in de dagen van de wederkomst van Christus, waarin hij als de opgewekte en de door de Vader verheerlijkte zal verschijnen in het openbaar, uiteraard. Hè? Maar goed, dat komen we vanzelf wel tegen. Hij zeide dan, en nu komt de eigenlijke psalm dus, hè. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. De Heer die zijn kracht is. Er is maar één God en als men tot die God spreekt en zijn naam gebruikt, is het de naam Jehovah. Het is niet anders. Want er zijn weliswaar vele namen en titels van God, dan wel van Christus. Maar eigenlijk is er maar één. Dat is deze naam Jehovah. En die wordt gebruikt dus, hè. Nog afgezien van dat als u mij vraagt, maar u vraagt mij dat gelukkig niet, dus ik hoef het eigenlijk niet te zeggen. Maar als u mij vraagt, de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde was toen niet de drager van de naam Jehovah. Om de eenvoudige reden dat hij hier op aarde was als mens en niet als God, ook niet als een vermomde God. Ik bedoel het met alle respect en eerbied, hij droeg die naam niet. Hij wordt pas als Heere Jezus aangeduid in Handelingen. Nadat Petrus zei, God heeft hem tot Heere en tot Christus gesteld. Laat hem maar even weer tot u doordringen. Het mag dus geen enkel probleem zijn, maar de vader van de Heere Jezus Christus, om zo te zeggen, droeg die naam wel. En die wordt dus hier ook gebruikt, hè. Ten dagen als de Heer hem gered had uit de hand van al zijn vijanden. En hij zei, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Dat wil zeggen, maar het wordt hierna uitgebreid toegelicht. Mijn sterkte wil inderdaad zeggen dat God de uitnemende grootheid zijner kracht gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Dat was Efeze 1, ik hoopte maar dat u dat ook uit het hoofd weet, zal ik maar zeggen. Want daar wordt gesproken over die grootheid van Gods kracht. Welke? Wel, die hij gewrocht heeft, gewerkt, dat is ook kracht, gewerkt heeft in Christus als hij hem, of toen hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Over die kracht, over die werking gaat het. En eigenlijk, de hele psalm spreekt daarover. Dus dat woord sterkte is eigenlijk de introductie tot de psalm. Dat is eigenlijk het belangrijkste onderwerp in heel de psalm. De kracht Gods, maar hoe beschrijf je de kracht Gods? Ja, moeilijk. Om de eenvoudige reden dat wij ons geen voorstelling werkelijk van kunnen maken. En daarom komen wij in deze psalm allerlei uitdrukkingen tegen waarbij wij ons ook weinig kunnen voorstellen. Maar je moet bedenken dat ze de bedoeling hebben om de kracht van God te beschrijven. En in het Nieuwe Testament staat, nou ja, het is die kracht waar God Christus mee uit de dood heeft opgewekt. En die kracht werkt in ons die geloven, staat er dan, hè, in Efeze 1. En daar laten we het dan maar bij, want dat, ja, God werkt in het verborgene, dus er valt weinig van te zien in de praktijk, in ieder geval vooralsnog. Maar men zou die kracht uiteraard niet onderschatten. Nou, die kracht wordt hier beschreven in de eerste plaats in een soort van opsomming, namelijk het beroemde vers. De Heer is mijn steenrots, Hij is mijn burg, hij is mijn uithelper, hij is mijn God, mijn rots op welke ik betrouw, mijn schild en de hoon mijns heils en mijn hoog vertrek. Het zijn 8 termen achtereenvolgens met het woord God in het midden, mijn God. Maar u dient te bedenken dat het woord God ook gewoon de betekenis heeft van kracht. Nou ja, of een synoniem daarvoor. Als ik het rijtje lees en u vraagt mij welk woord hoort in het rijtje niet thuis, dan zeg ik het woord God hoort niet in het rijtje thuis. Maar zodra je het vertaalt met kracht of iets dergelijks, de sterke, dan hoort het weer wel in het rijtje thuis. En die strekking heeft het hier kennelijk. De Heer is mijn steenrots, mijn burg, mijn uithelper, mijn rots op welke ik betrouw. Mijn schild en de hoorn, mijn heils, mijn hoog vertrek. Maar u dient, u moet die woorden nog maar een paar keer lezen. Dan dringt misschien tot u door dat al deze woorden spreken over een veilige, hoge plaats. Dus de rots, de steenrots die opsteekt. Zeg maar een berg of wat het is. Mijn burg. Maar het is niet voor niks dat het woord burg en berg ook in het Nederlands eigenlijk gewoon hetzelfde is. Betekent ook eigenlijk van oudsher hetzelfde. Een fort, een sterkte, liefst op een hoge plaats, want het is moeilijk in te nemen. Dan moet je al klimmend het fort zien te veroveren. Dat is niet te doen. Hè? En daarom is het hetzelfde. De Heer is mijn steenrots, hij is mijn burg, mijn uithelper, in de zin van hij helpt mij uit. Uit het midden van mijn vijanden, maar daarmee kom je ook op zo'n steenrots of in zo'n burg terecht, uiteraard. Mijn God, namelijk mijn kracht, mijn rots op welke ik betrouw, in welke ik geloof. Maar een betrouwbare rots wordt het dan, er worden dus twee verschillende woorden voor rots gebruikt. Steenrots, de ene vertaalt met steenrots en de andere met rots. Er zijn nog veel meer. Meer dan twee woorden daarvoor trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Mijn schild, dat wil zeggen mijn bescherming, waarachter dan wel waarin ik veilig ben, de hoorn mijns heils, maar u weet, hoorn is de uitdrukking van kracht en daarmee van koningschap. Met de hoornen wordt gestoten immers. Als u het wil weten, leest u Daniel 8. Over het visioen van de ram en de bok. En die horens, die de uitbeelding zijn van de koningen van een bepaald wereldrijk of wereldrijken. Maar ze worden beschreven als de kracht waarmee dat gebeurt. Uiteraard. Hè? De hoorn, mijns heils. Een hoorn is dan nog dubbelop. Zoals zo dikwijls in de Bijbel. Want de hoorn is kracht. Maar u weet wellicht dat een hoorn ook gebruikt wordt, laten we zeggen, als één fles of als één kruikje. Men bergt er wat in op. Bijvoorbeeld zalfolie, om daarmee iemand als bijvoorbeeld David te zalven. Hè? Zoals Samuel deed uit één hoorn. Dat wil zeggen, het gaat om kracht, maar daarna ook om niet maar fysieke kracht. Hè? Ook om geestelijke kracht, al of niet met een hoofdletter. De Heer is de hoorn mijns heils. En daarna mijn hoog vertrek. Dat is twee keer vertaald. Eén woord is twee keer vertaald. Het betekent zoveel als verhoging. Inderdaad, in de zin van een hoge, namelijk onbereikbare plaats. En hoog heeft men gewoon vertaald, hoog en plaats, dat wordt dan hoog vertrek. Maar wij hebben er geen goed woord voor, dus we laten het maar gewoon zo staan. Een hoge plaats, uiteindelijk als je vraagt wat is dat hoge vertrek, die hoge plaats, dan weet u wat het is toch of niet. Dus uiteindelijk gewoon de hemel zelf. Lijkt mij wel duidelijk, hè? En die hemel zelf, ook wel aardig om weer eens te zeggen, dat is uiteraard de hemel der hemelen. Die heet ook de hemel die van ouds is. En het impliceert dat het een hemel is die niet deel uitmaakt van de schepping. En om die reden dan ook onvergankelijk is. Daar is nogal wat misverstand over. sinds men de zeven hemelen heeft uitgevonden. Ik meen trouwens dat het komt uit de Koran of uit de Mohammedaanse traditie. Maar goed, het doet er nou verder niet toe. En daarna dat zogenaamde boek van Henoch, toen maar weer. Maar er zijn er maar drie. En als het over de schepping gaat, hemelen en aarde, zijn het er maar twee. Volgens de traditie, volgens de Bijbelse overlevering, om zo te zeggen. God schiep in het begin twee hemelen en één aarde, maar je hebt ook nog de hemel boven de twee hemelen. Dat is de derde hemel. En er komen weliswaar nieuwe hemelen en één nieuwe aarde, maar de hemel der hemelen wordt niet vernieuwd. Hebben die nog? Nee, dat schijnt niet nodig te zijn. Wordt ook niet geacht te behoren tot de schepping. Of wij het ons voor kunnen stellen, ja, dat doet het toch niet toe. Je kunt dit toch gewoon lezen en geloven, zo zit dat. Hè? En daarom is het een veilig vertrek, een hoog vertrek. Nou goed, maar dat is de positie van de Heer Jezus. Ik herinner me nog een uitspraak, ik durf het haast niet te zeggen, maar van Louis Perrichever, die zei, nou ja, je vindt in het hele Oude Testament geen ene profetie over de hemelvaart van Christus. Maar hij zat er toch wel naast, want we hebben in ieder geval die uitspraak over opgevaren zijnde naar de hoogte uit Psalm 68. En dit lijkt mij toch ook een duidelijke. Welk hoog vertrek? De hemel zelf. Dat is toch een uitbeelding van de hemelvaart van Christus. Mocht u nou zeggen, maar het staat er niet duidelijk, dan geef ik dat meteen toe. Dat is wisselgeld naar dokter Tjever dan maar. Natuurlijk staat er ook niet al te duidelijk. Maar ja, dat is nou eenmaal de aard van die gebeurtenissen. Dat wil zeggen, het maakt deel uit van de verborgenheid. Maar daarna, als wij gewend zijn de psalmen te lezen, dan merken wij ogenblikkelijk dat die psalmen steeds opnieuw spreken over de dood en opstanding van de Heer Jezus. Alleen, ja, 100% te bewijzen, ja, nee, maar ja, wat moet je dan met uitdrukkingen als banden der hel omringden mij, strikken des doods bejegenden mij, dat zou toch normalerwijze, is dat Nederlands? Nou ja, goed. Dat zou toch moeten betekenen dat het gaat om iemand in de dood. Alleen dan zeg maar, ja, maar het gaat over David. En David is niet opgestaan uit de dood. Dat betekent gewoon dat hij met de dood bedreigd werd. En dat hij van die doodsdreiging verlost is geworden. En zeg ik ook, close enough. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Dat vind ik wel genoeg. Dus dicht genoeg in de buurt om de conclusie te trekken dat het dus van toepassing is op de Heer Jezus. En op zijn dood en opstanding, maar dan dus ook consequent op zijn hemelvaart. En we hebben natuurlijk ook altijd nog die van zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En ik neem aan dat dokter Tjever die ook wel kende, maar toen hij die zinnen schreef, drong het niet tot hem door. Dat kun je soms hebben. Hè. Het is wel jammer. Maar je vindt het wel degelijk. Hè? De verhoging van de Heer Jezus Christus tot in de hemel zelf. Hierna wordt gezegd hoe het gegaan is. Ik riep de Heer aan, die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. Nou ja, veel korter kan je het niet zeggen, maar de psalm is nog lang niet af natuurlijk. Hè? Namelijk, hoe zat dat met die vijanden? Wel, banden des doods hadden mij omvangen en beken Belials verschrikte mij. De vertaling allitereert fraai, maar het Hebreeuws niet overigens. Hè? Beken Belials, beken zijn stromen. Eigenlijk, hè, waar die iemand mee kunnen voeren. Waardoor je, nou ja, de controle kunt verliezen in een stroom. Hè. Beken Belials verschrikte mij. Belial betekent, hebben we het daar al over gehad, geloof ik wel, hè? Betekent letterlijk de nutteloze. Dat merk je ook meteen, want dat woord Belial, die eerste twee letters zijn bepalend hier voor de betekenis van het woord. Maar wij kennen het in het Nederlands ook als falen en feilen, waarbij de B verwordt tot een V en van een V tot een F. Het is heus hetzelfde woord. Feilen, falen, dan gaat er iets fout. Failure in het Engels enzovoort. Dat is Belial. Maar goed, dat is taal. Maar het illustreert natuurlijk goed de betekenis van de term. In de praktijk wordt er dus gewoon de duivel mee aangeduid. Het is te veel eer voor hem, denk ik. Maar anders zou ik nog eens een lijstje maken voor namen en titels van de duivel. Zijn er ook nogal wat. Vooral in de psalmen. Maar goed. Beken stromen van de nutteloze. En van nutteloosheid verschrikte mij. Het is uiteraard hier synoniem voor de dood. Maar de duivel is volgens Hebreeën 2 degene die het geweld des doods had. Die zich daarvan bedient. Banden des doods hadden mij gevangen, omvangen, gevangen uiteraard. Beken Belials verschrikte mij. Nog een keer banden der hel. Nu is het de Sheol, het dodenrijk. Omringden mij, strikken des doods bejegenden mij. Let op dat het er vier keer staat, achter elkaar. Hè? Viermaal synoniem parallelisme. Zodat je er toch even bij stil moet staan. Wat was er aan de hand? Nou ja, het gaat over de dood van de Heer Jezus uiteraard. Hè? En dan staat er, als mij bange was, riep ik de Heere aan. Waarmee in vers 7 dus teruggekomen wordt op vers 4. Als mij bange was, riep ik de Heere aan. En ik riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis en mijn geroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. Nou ja, we hebben al enige malen naar aanleiding van voorgaande psalmen geciteerd uit Hebreeën hoofdstuk 5. Waar staat dat hij gebeden, geofferd heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En daarna staat er meteen achter dat hij verhoord is geworden en oorzaak is geworden voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. En daar gaat het hier ook om. Gebed van de Heer Jezus, waarin hij zijn gehoorzaamheid, zijn onderwerping, zijn trouw aan zijn hemelse Vader uitdrukte. Zijn afhankelijkheid dus. En zijn gebeden werden verhoord. Op grond van trouw, op grond van geloof uiteraard, hè. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. In de psalmen kom je die term wel een paar keer vaker tegen. Engelse vertalingen geven meestal tempel. Men zegt, nou, het is een belangrijk gebouw. In werkelijkheid, het woord dat hier gebruikt wordt, heeft eigenlijk alleen de betekenis van ruimte. Grote ruimte, toegepast als op een gebouw. Maar implicerend ruimte niet alleen, hoe zeg je dat, in de ruimte, maar ook ruimte in de zin van vermogen. Het spreekt over de almacht van God. Het woord wordt dus eigenlijk overdrachtelijk gebruikt. Nou ja, overdrachtelijk is ook niet goed. Het is in de meer abstracte betekenis van de term. Heb je dat? Heb je nog ruimte? In je huis of in je budget? Huh? Die begrijpt u toch? Heb je nog ruimte? Kan je nog wat meer doen? Zit het er nog in? Die vraagt, ja, waarin dan? Maar niemand die dat ooit vraagt, en dat moet ook niet nodig zijn. Hè? Maar als hier staat, hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, wil zeggen, hij hoorde mijn stem in zijn machtige positie. Hij kon het een en ander doen. Dat blijkt ook wel, maar daar gaat de psalm over. Over de kracht van God. En dat woord paleis is in de praktijk dus een synoniem voor vermogen. Kracht, zo je wil. Dat blijkt ook wel, want er staat er meteen, toen daverde en beefde de aarde. Ik heb dan meelijden met de vertalers die tegen Hebreeuwse synoniemen aanlopen en dus evenveel Nederlandse synoniemen moeten bedenken. Toen beefde de aarde, dat begrijpen we. Die andere vind ik knap gevonden. Toen daverde de aarde, beefde de aarde en de gronden der bergen beroerden zich en daverden, omdat hij, God namelijk, ontstoken was. Let op dat we hier terecht zijn bij bijbelse formuleringen die de aard van de schepping beschrijven. Niet dat we die kunnen begrijpen, maar het idee is altijd dat de aarde ergens daar beneden op fundamenten rust. En die fundamenten staan in de zee. Vraag het nog maar eens aan Petrus in 2 Petrus 3. Die zei, de aarde die staat in het water en uit het water. Heb je het mooi gevonden? Hij staat in het water, toch? Wordt dus omgeven door water. En hij staat ook uit het water. De aarde steekt zijn kop boven het water uit. Maar, zegt Petrus, het hoeft niet dat te gebeuren of hij zakt er weer in. Heeft die milieubeweging die bijbeltekst al ontdekt? Of? Oh, maar goed. Doe maar. Maar het gaat dan over de fundamenten der aarde. Want de aarde schijnt ergens op te staan. Nou ja, is dat letterlijk? Ja, dan zeg ik, ja, dat maakt mij niet uit. Er zijn bepaalde dingen die grond geven, om zo te zeggen, die fundament zijn voor de aarde. En als die beven, dan betekent dat de hele schepping op instorten staat of zo. En dat is wat hier beschreven wordt. En niet alleen hier trouwens, hè. Dus de aarde daverde en beefde en de gronden der bergen beroerden zich en daverden omdat hij, God, ontstoken was in zijn toorn uiteraard. Er staat rook ging op van zijn neus, ook een probleem voor de vertalers, want bij andere gelegenheid vertalen zij dat woord neus gewoon met toorn. Maar ja, als er rook uitkomt uit die toorn, ja, dan toch maar weer gewoon vertalen met neus. Dat is, ja. Ik heb het u wel eens eerder verteld. De neus vanwege het snuiven, het krachtig ademhalen. Krachtig ademhalen door die kleine neusgaatjes, dat ga je horen. En dat is dan iemand zijn opwinding, hè? Dat hijgen van enzovoort. Er komt een grote activiteit en vandaar dat woord neus, maar tegelijkertijd ook toorn. Althans, uitoefening van kracht, daar gaat het om. Rook ging op van zijn neus, want toorn wordt ook beschreven als vuur. En dat is de rest van het vers. Rook ging op van zijn neus en vuur uit zijn mond verteerde. We hebben heel wat schriftplaatsen waarin gelijke uitdrukkingen gebruikt worden. Hij zal de tegenstander verdoen door de adem zijns monds. Of een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal de tegenstanders verslinden, enzovoort. Kortom, vuur uit zijn mond wil gewoon zeggen, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat was Psalm 2. Maar hier gaat het over activiteit van God ter gelegenheid van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar als u mij vraagt, meteen ook ter gelegenheid van de openbaring van de opgestane, dat wil zeggen de wederkomst van Christus. Waarmee wij gewoon terecht zijn bij wat u allemaal geacht wordt te weten, dat op een of andere wijze, in relatie tot de wereld althans, onze tegenwoordige bedeling een parenthese is. Dat wil zeggen, die hoort er niet bij. En wat in het verleden bleef, namelijk bij de opstanding van Christus, daar gaat het in de toekomst verder als de opgestane daadwerkelijk in heerlijkheid zal verschijnen. Maar nu niet in een opperzaal, maar gewoon voor Jeruzalem. En wat gebeurt er dan? Een aardbeving, broeder. Ja. En wat gebeurde er bij de opstanding van Christus? Een aardbeving. Hoe kwam het dat die steen wegrolde? Nou ja, het meest voor de hand ligt dat het kwam door die aardbeving. Die wordt maar even genoemd. Valt niemand op. Bovendien in Jeruzalem een aardbeving. Ja, hoeveel waren er ook weer per jaar? Elke dag een paar, geloof ik, hè? Hele lichte dan, dus niemand kijkt er echt van op. Maar in de Bijbel wordt het specifiek beschreven bij de opstanding van Christus. Maar daarna ook uitgebreid in zijn wederkomst, inclusief het splitsen, het scheuren van de Olijfberg enzovoort. Maar ik moet u zeggen dat pak een beetje een jaar of 33 later nog steeds sprake is van een aardbeving, als daarmee heel Babel in de grond verdwijnt. Brandend en wel. Want zo wordt het beschreven. Jeremia 50, 51, Openbaring 18, om maar wat te noemen. Kortom, rook ging op van zijn neus en een vuur van zijn mond verteerde kolen. Werden daarvan aangestoken. Het woord kolen hier, ik zei al, ik heb mijn aantekeningen niet bij me, dus nu weet ik uit mijn hoofd niet meer wat nou precies het Hebreeuwse woord was. Maar het is gewoon ons woord kachel. Precies hetzelfde. Kachel. Kolen. Men heeft ervan gemaakt brandende, vurige kolen. In werkelijkheid gaat het niet om de kolen zelf, maar om het vuur dat aangestoken is. Kolen werden daarvan aangestoken, vanuit het vuur dat uit de mond des Heren kwam. Dat wil zeggen, er komt oordeel uit. Daarna staat er, en hij boog de hemel, hij rekte de hemel uit. Zo, ja, je moet kiezen. Kun je de hemel buigen of kun je de hemel uitrekken? Ja. In ieder geval, als de hemel uitgerekt wordt of hij gebogen wordt, dat maakt weinig uit. In de praktijk betekent het gewoon dat de hemelse krachten uiteraard naar de aarde komen. Niet binnen de normale grens blijft, om zo te zeggen, maar voor de gelegenheid. God met zijn hemelse kracht komt als het ware naar beneden, naar de aarde, rekt die kracht uit tot naar de aarde. Waarom ook niet de hemel heet uitspansel. Daar is het toch uitgerekt, als u mij vraagt, dus vooruit. Maar hij boog de hemel en er staat gewoon achter wat het was, hè. Hij daalde neder. Met zijn hemelse kracht en alles erbij, om zo te zeggen. Hij boog de hemel, hij daalde neder en donkerheid was onder zijn voeten, oordeel namelijk. En hij voer op een cherub. Vind ik ook leuk hoe dat er staat, hoor. Want het woord voor voeren, rijden, is dat in modern Nederlands. Dat is ons woord kar. Kan het ook niet helpen. Ons woord kar. En het werkwoord karren. En het is eigenlijk hetzelfde woord als het woord voor cherub. Maar dat raak je in de vertaling dus kwijt. Nou, het is niet helemaal hetzelfde, want er zijn wat letters omgedraaid, maar dat doet er nou ook niet toe. Maar er is verband tussen. Maar zo kom je bij voeren of rijden op een cherub. Want dat is een woordspeling die in de vertaling zoek raakt. Maar de idee is gewoon dat hij kwam naar beneden, als het ware. Staat er ook achter. Hij voer op een cherub en vloog. Ja, hij vloog snellijk op de vleugelen des winds. Of van de geest, of hoe je dat maar maakt. En wat de cherub betreft, u weet waarschijnlijk dat niemand weet wat een cherub is. Nou ja, het woord komt nogal eens in de Bijbel voor, maar men weet er geen betekenis aan te geven. Dan zegt men cherub, ja, dat is die figuur bij de ingang, of was de uitgang van de Hof van Eden, dan wel, het zijn die figuren op de Ark des Verbonds of iets dergelijks. Men weet er nooit goed raad mee, omdat in wezen een cherub net zoiets is als een griffioen en een sphinx. Griffioen is trouwens een sphinx, maar dat doet er nou niet toe. Ik bedoel, dat zijn figuren die slechts in de verbeelding bestaan, die slechts symbolische betekenis hebben. Dat geldt voor een cherub ook. Een cherub bestaat niet echt. Het is een zinnenbeeldige uitbeelding. Nou ja, dat is ook dubbel. Het is een zinnenbeeld, dus moet ik zeggen. Al heet de cherub soms ook een seraf. En seraf weet men ook niet. Nou ja, men kan hem net vinden, dat moet een reptiel zijn, een slang. Bij nader inzien een vurige slang. Maar wat de ene schriftplaats een seraf heet, heet op de andere plaats een dier. En op de weer andere plaats heet het een cherub. Maar het is alle keren hetzelfde. Het is namelijk de uitbeelding van de verheerlijkte positie van Christus. Ik ben altijd geneigd te zeggen, nou ja, als je er dan toch een ander woord voor wil hebben, dan neem je het woord voor eerstgeborene, want opnieuw zijn dat dezelfde letters. Dat is begoor, maar het zijn drie letters in het Hebreeuws, het zijn dezelfde letters. Dit is een anagram, om zo te zeggen, wat een redelijk normaal taalkundig verschijnsel is. Een anagram van het woord voor eerstgeborene, en dat is het makkelijkste natuurlijk. Hè? De eerstgeborene is Christus in zijn opstanding uit de dood. En zijn positie wordt aangegeven onder het Oude Testament al door de Ark des Verbonds, met daarop het verzoendeksel en daarop de cherubim. De cherubs. Als uitbeelding van die eerstgeborene. Nou ja, dat is het. Hè? Zou je wel meer illustraties kunnen geven, maar dat doet nou weinig ter zake. Een andere belangrijke is die uit Ezechiël, de eerste hoofdstukken, waar de heerlijkheid des Heren gezien werd door Ezechiël van Deniken. Maar ja, dat was een Duitser. Die denkt dat het een ruimtevoertuig was. Maar wij weten wel beter, het is een zinnenbeeldige uitbeelding van de verheerlijkte Christus. Daarom heet het ook zo, hè? De heerlijkheid des Heren. En wat vind je dan? Vier cherubs. Voor zover ik weet, net zoveel als op de Ark des Verbonds. Al zijn de meningen daarover verdeeld, dat weet ik, maar ik blijf dat toch maar gewoon zo zeggen. Hij voer op een cherub, dat brengt dus deze gebeurtenissen in verband met dat eerstgeboorterecht. Met de heerlijkheid van Christus, dan wel de aan Christus beloofde heerlijkheid. En dat is de bedoeling van dit soort poëzie. Begrippen naar voren brengen, naast elkaar zetten. En ja, precies te beschrijven wat er dan gebeurt. Dat is niet te doen. Wij zouden het toch niet kunnen begrijpen, dus houd gauw op. En daarom gebeurt het op deze wijze. Al deze begrippen worden geïntroduceerd, opdat we zouden begrijpen dat God in zijn toorn het een en ander gedaan heeft. En nog zal doen. En voor dat doel dus ook inderdaad de Heere Jezus Christus heeft opgewekt uit de dood. En daarbij heeft hij hem alle oordeel gegeven als de eerstgeborene aller creaturen. Als degene aan wie heel de schepping werd onderworpen enzovoorts. Nou goed. Vers 12. Duisternis zette hij tot zijn verberging. Rondom hem was zijn tent, duisterheid der wateren, wolken des hemels. U ziet, dat is allemaal wat vaag, maar neem niet weg dat de onkenbare God die ons hier voorgesteld wordt, via die woorden verberging en rondom hem was zijn tent, en duisternis der wateren, wolken des hemels. Wat dacht u van ontoegankelijk licht? Nee, die staat hier niet, maar die staat ergens anders. Het is die onkenbare God die voor de gelegenheid wel degelijk wat doet. En dus staat er vers 13 van de glans die voor hem was dreven zijn wolken daarheen, hagel en vurige kolen, want we hebben net gelezen over aardbeving eigenlijk. En nu lezen we over onweder, dat wil zeggen alle natuurkrachten passeren de revue als het ware. Hè? Wolken, hagel. En opnieuw vurige kolen en de Heere donderde in de hemel. Dat is dus onweer, hè? Waarbij het geluid van het onweer beschouwd wordt als de uitdrukking van het spreken van God. Overal in de Bijbel. De Heere donderde in de hemel en de Allerhoogste gaf zijn stem, want die donder wordt geacht zijn stem te zijn, hagel en vurige kolen. Onder vurige kolen te verstaan, dus eventueel vuur uit de hemel. Hè? En dat vond weliswaar niet plaats bij de opstanding van Christus, maar in zijn wederkomst zeker wel. En we hebben in het Oude Testament een voorbeeld daarvan in het oordeel over Sodom en Gomorra. Maar dat wordt in de Bijbel uitdrukkelijk steeds opnieuw beschreven als voorbeeld voor de oordelen die over de wereld in het algemeen zullen komen in de toekomst en over Babel in het bijzonder. Vuur uit de hemel. Ik denk trouwens ook over Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniel. Vers Vers 15, hij zond zijn pijlen uit en verstrooide ze. Dat wil zeggen, hij zond ze uit, hij schoot zijn pijlen in alle richtingen. Niet dat hij een handjevol pijlen naar beneden wierp of iets dergelijks. Hè. Maar ik bedoel, hij schoot ze alle kanten op. En hij vermenigvuldigde de bliksemen, want de bliksem wordt geacht een pijl te zijn aan de hemel. Waarom dat is, weet ik niet, maar dat is klassiek. Een bliksem geef je, teken je door een pijltje. Zo is het toch, hè? Nou goed. In ieder geval, de bliksem wordt geacht de uitbeelding te zijn van de pijlen, de oordelende pijlen van God. En de diepe kolken der wateren werden gezien en de gronden der wereld. Langzamerhand komen we weer terug bij vers 8 dus eigenlijk, hè. Hier in vers 16. De diepe kolken der wateren werden gezien en de gronden der wereld werden ontdekt. Van uw schelden, o Heer, van het geblaas des winds van uw neus. Kortom, deze versen, 8 tot en met 16, beschrijven een oordeel van God. Terwille van de Heer Jezus Christus en naar aanleiding van zijn dood uiteraard. Of beter, naar aanleiding van dat de wereld hem verwierp. En Petrus zegt, nou ja, gij hebt hem gedood, maar zegt hij laconiek, God heeft hem opgewekt. Maar dan kun je meteen flink van je stuk raken, denk ik dan. Hè? Het is net zoiets als, we waren van Jozef af en dan komen we in Egypte terecht en raad is wat? Jozef leeft. Dan schrik je wel even dus. En dat is waar het over gaat, hè. God heeft hem opgewekt, wat nu? Men dacht van hem af te zijn, dat dacht de duivel ook, blijkbaar, maar God heeft hem opgewekt. En als gevolg daarvan komt dus dit oordeel. En dat oordeel wordt hier samenvattend beschreven, tamelijk tijdloos, maar die oordeel is de consequentie van het ingrijpen van God na de dood van de Heer Jezus. En het eerste heeft, gevolg van het ingrijpen van God is dat van vers 17, volgende vers. Maar vers 8 tot en met 16 beschrijven samenvattend wat God doet. Een oordeel brengen namelijk over de wereld. Zie? Zonder verder enige chronologie, maar een oordeel brengen over de wereld. Maar het oordeel zal uitgevoerd worden in de praktijk door de zoon aan wie de vader al het oordeel immers gegeven heeft. Dan wel door die mens die God uit de dood heeft opgewekt opdat hij de gehele aardbodem oordelen zou. Met dank aan Handelingen 17. En die andere was uiteraard Johannes 5, meen ik. En dus staat er vers 17, hij zond van de hoogte, overeenkomend met hij boog de hemel, enzovoort. Hij zond van de hoogte, hij nam mij en hij trok mij op uit grote wateren, als uitbeelding van de dood. Hij verloste mij van mijn sterke vijand en van mijn haters, omdat zij machtiger waren dan ik. Dat wil zeggen, dat hij dus zelf niet in staat was om zich te verlossen. Ik haal dit soort schriftplaatsen nooit aan, maar ze demonstreren wat ik dus altijd zeg. Hè? De Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde was mens. En dus met zwakheid omvangen, zoals Hebreeën het formuleert. En daarom was hij overgeleverd aan anderen die macht over hem hadden, zoals Pilatus. De Heer erkende dat ook. Dat Pilatus macht over hem had. Maar hij was ook overgeleverd aan de kracht, de almacht. Het vermogen, hoe heet het, paleis weet u wel, de kracht Gods. En die verloste hem van de sterke vijand. Hij verloste mij van mijn sterke vijand. Natuurlijk kun je zeggen, ja, dat is dan de dood of iets dergelijks. Maar het lijkt mij dat je hier ook weer de aanduiding hebt van niet de dood, maar degene die het geweld des doods had. Van de duivel zelf, daar komt het in de praktijk op neer. Hè? En daarom weer in de breedte van mijn haters, omdat zij machtiger waren dan ik. Dat is Satan en zijn personeel, maar ook een ongelovige mensheid. Joden en heidenen. Hè? Maar God nam hem en trok hem daaruit op. U moet bedenken dat opstanding uit de dood, in ieder geval met grote nadruk, de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, in feite een scheppend werk was. Dat wil zeggen, een werk dat volstrekt voorbij ging aan deze oude wereld waarin alles aan het verderf onderhevig is. Natuurlijk, wij kennen hier en daar in de Bijbelse geschiedenis het verschijnsel dat mensen opstonden uit de dood. Maar ze zijn allemaal later sowieso weer gestorven. Dat is even een inbreuk in de normale gang van zaken in de wereld, maar het is incidenteel. Met de opstanding van de Heer Jezus Christus is het niet incidenteel. Want het is een opstanding waarbij de krachten van deze oude wereld definitief overwonnen werden. Hij werd immers de eersteling van de nieuwe schepping. En in het Nieuwe Testament wordt ook uitdrukkelijk gezegd dat zijn opstanding eenmalig is, omdat het is eens en voor altijd. Romeinen 6, hè? De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, is hij eenmaal gestorven. En dat was voor altijd. En de Hebreeënbrief legt precies hetzelfde uit. Dus eens en voor altijd. En Paulus zegt, nou ja, hij is opgestaan uit de dood, maar dat dat voor altijd is, dat lees je in Jesaja, want daar werd beloofd, ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Ofwel, ik zal u geven de weldaden van David die getrouw zijn. Zei Paulus in Handelingen 13. Dat wil zeggen, die zijn getrouw en gewis. Die blijven namelijk. En daarmee is heel deze oude schepping gedegradeerd op zijn minst. En je kunt ook zeggen, nou ja, daarmee staat heel deze oude schepping op scherp, nietwaar? Dat maakt niks meer uit. Ik bedoel, het is nog een kwestie van tijd. Nog maar één biegoon voor de Groningers onder u. En dan is het toch, dat is maar eventjes. En dat is wat hier beschreven wordt, hè? Met de kolken der wateren, de afgronden, de gronden der bergen en wat het maar wezen mag. Heel die, al die wetmatigheden, al die natuurwetten, die staan meteen op de kop. Die betekenen nou niks meer. God maakt een nieuwe schepping. En dat is wat hij gedaan heeft, dus in de opstanding van Christus. En dat is dan eigenlijk nog maar het begin. Nou goed, wat die vijanden betreft, vers 19. Zij hadden mij bejegend ten dagen mijns ongevals. Maar de Heere was mij tot steunsel. Nog een ander woord voor kracht. De Heere ondersteunde mij en hij voerde mij uit in de ruimte. Nou ja, daarbij denk je gemakkelijk aan de hemel natuurlijk, hè, bij het woord ruimte. Maar de werkelijke betekenis is natuurlijk, hij stelde mij in de vrijheid. Dan heb je ruimte. En meer dan alleen ruimte, want het begrip kracht zit daar meteen ook weer achter. Hè? Dat moet u gewoon uit het hoofd weten. Als de Bijbel spreekt over ruimte, dan is dat in het algemeen de aanduiding van het nieuwe verbond, namelijk van vrijheid. En als de plaats hier te eng is, dan moet er nodig een nieuwe plaats gebouwd worden. Zo was het toch in de dagen, wie was het? Elisa, geloof ik. U kent het verhaal toch? Van die profetenzone. Die plaats was hier te eng. Ze zeiden, we moeten iets nieuws gaan bouwen. Zei Elisa, oké, dat doen we dan. Hè. Gaan we iets ruimers opzetten. En u weet wat er gebeurde. Toen schoot het ijzer van de steel van de bijl in het water van de Jordaan. En weet je veel wat. Hè. Er zit een heel verhaal aan vast. Want ruimte maken is nogal wat. U weet wel, Rehoboth, hè? Want de Heer heeft ons ruimte gemaakt. Maar die ruimte is altijd een beeld van het nieuwe verbond. En daarmee de vrijheid uiteraard van het nieuwe verbond ter vervanging van het oude. Hij plaatst ons in de ruimte, was de bedoeling. En daar gaat het hier over. Dat wil zeggen, niet meer bedreigd door de vijand. Maar men krijgt levensruimte. En lucht noemen wij het ook wel eens, hè. Hij voerde mij uit in de ruimte, hij rukte mij uit, want hij had lust aan mij. Hij trok mij uit, in de praktijk uit de dood, maar daarmee ook uit die menigte van vijanden. Want hij had lust aan mij, de Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid. Hij gaf mij weder, dat is hetzelfde als vergelden, naar de reinigheid mijner handen. Want dat is zijn gerechtigheid. Waar het over gaat namelijk is... U weet hoe dat is, hè. De Heer leed en stierf vanuit Gods standpunt bezien. Als de vertegenwoordiger van heel de mensheid, als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij werd dus van Gods wegen voor ons tot zonde gemaakt, zegt 2 Korinthe 5. Maar op grond van zijn geloof, zijn trouw, want het was een werk dat hij deed als knecht des Heren, niet als uw knechtje hoor, overigens, hè. Als knecht, hij deed in dienst van God, niet in dienst van ons. Maar op grond van zijn trouw en daarmee zijn geloof, want dat is hetzelfde, wekte God hem uit de dood op. En zelfs terstond, zegt de Bijbel, opdat hij in alles en in allen de eerste zou zijn. En dat maakte hem meteen tot eersteling, eerstgeborene van een nieuwe schepping. En zo verder. En dat is wat hier beschreven wordt. Hij vergold mij naar mijn gerechtigheid, hij gaf mij weder naar de reinigheid mijner handen, want ik heb des Heren wegen gehouden en ben van mijn God niet goddelooslijk afgegaan. Dat wil zeggen, hij heeft gewandeld in de weg, dat wil zeggen, hij heeft gelopen de loopbaan die God hem had voorgesteld. Zo formuleert Hebreeën 12 dat. En het resultaat is dus ook dat hij is terechtgekomen in de vreugde die hem voorgesteld was, namelijk dat hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Op grond van zijn trouw aan degene die hij diende. En met deze woorden, ik heb des Heren wegen gehouden, ben van mijn God niet goddeloos afgegaan, krijgen wij commentaar op dat begrip knecht des Heren uit vers 1, uiteraard. En dan staat er vers 23, want al zijn rechten, zijn instellingen, zijn geboden, zijn onderwijzingen, noem nog maar een paar, zijn rechten waren voor mij en zijn inzettingen deed ik niet van mij weg. Dat wil zeggen, daar ben ik trouw aan gebleven en dat heeft hem gebracht in zijn tegenwoordige positie als eerstgeborene van de nieuwe schepping. Ongeveer in vers 24 waren wij, waar gesproken wordt over de opstanding van de Heer Jezus Christus op grond van zijn trouw als dienstknecht, uiteraard. En dus staat er dan vers 25, zo gaf mij de Heer weder naar mijn gerechtigheid, naar de reinigheid mijner handen voor zijn ogen. De Heer gaf mij weder, dat wil zeggen, betaalde mij, vergold mij, kortom, verhoogde mij. Want vers 26, bij de goedertierene houdt gij uw goedertieren, bij de oprechte man houdt gij u oprecht, bij de reine houdt gij u rein, maar bij de verkeerde bewijst gij u een worstelaar. Wat vreemde vertaling, maar het is toch terecht, dat wil zeggen, bij de verkeerde treedt God in de strijd, bemoeit hij zich met de strijd en hij zal strijden tegen de verkeerde, om zo te zeggen. Tegen zijn vijanden. Dat is trouwens iets wat ook in het Nieuwe Testament binnen de gemeente wordt toegepast. Hè? Waar gezegd wordt dat de Heer weliswaar voor ons zorgt, maar ja, dat is alleen als we hem dienen. Als we dat niet willen, doet hij dat niet. Maar de Heer weet inderdaad te oordelen. Want, toelichting, vers 28, want gij verlost het bedrukte, dan wel verdrukte volk, maar de hoge ogen vernedert gij. En die hoge ogen slaat op de hoogmoed van de mens. Het is een vast bijbels gegeven, talloze malen herhaald, dat hoogmoed komt voor de val. Of anders gezegd, God zal de hoogmoedigen vernederen. Maar de nederigen geeft hij genade, heet dat, hè? Vast beginsel. Vers 29, want gij doet mijn lamp lichten, De Heere mijn God doet mijn duisternis opklaren. Het is makkelijk genoeg om in licht en duisternis uitbeelding te vinden van leven en dood. U weet wel, het licht gaat op, de heerlijkheid des Heeren gaat over je op. Dat is leven, hè? En duisternis is een beeld van de dood. Het wordt hierna in de volgende psalm geïllustreerd aan de hand van de hemellichaam in het algemeen, maar de zon in het bijzonder. Want het opgaan van de zon is een uitbeelding van de opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van een nieuwe dag, namelijk een nieuw verbond, enzovoorts. Gij doet mijn lamp lichten, gij geeft mij leven. De Heere mijn God doet mijn duisternis opklaren. Want met u loop ik door een bende van tegenstanders, wat normaal gesproken niet kan. En met mijn God spring ik over één muur, in de zin van één hindernis. Kan eigenlijk ook niet. Gods weg is volmaakt. De reden des Heren is doorlouterd. Waarbij wij deze twee zinnetjes parallel zouden lezen. Gods weg komt overeen met zijn reden. Het woord des Heren. Want het woord des Heren openbaart ons de weg des Heren. Zijn wijze van doen, zijn wijze van handelen. En die weg, die reden is volmaakt, dan wel doorlouterd, in de zin van zuiver, uiteraard. Hè? En daarmee betrouwbaar. Hij is een schild, een bescherming voor allen die in hem geloven. Hoe dat er komt dat het altijd maar vertaald wordt in het Oude Testament met die op hem betrouwen, dat weet ik niet. Ja, ik vind het wel goed, daar gaat het niet om. Maar in het Nieuwe Testament heet zoiets die in hem geloven. Maar het is hetzelfde woord in Hebreeuws zowel als Grieks. Hè? Dus je moet dat altijd denken als je het leest. Hè? Hij is een schild voor allen die op hem betrouwen. Hij is een schild voor allen die in hem geloven. Geloven namelijk in zijn reden, in zijn woord. En daarmee in zijn weg, uiteraard. Want zoals zo vaak gezegd, geloof is geloof in wat gesproken is. In woord. In dit geval in de reden des Heren. Dat woord, die reden, is volmaakt, is betrouwbaar, is doorlouterd. Vers 32, want wie is God buiten, behalve de Heren? En wie is rotssteen dan alleen onze God? Zijn retorische vragen, omdat vanzelfsprekend is uiteraard dat er maar één God is. Namelijk Jehovah, de rotssteen. De rotssteen van ons heil, heet het in andere schriftplaats. Hij is die ene God en hij is dus de norm. Het is God die mij met kracht omgordt. Dat is ook een aardige beeldspraak, want omgorden wil letterlijk zeggen de boel bij elkaar houden. De kleding bijvoorbeeld, we leggen het altijd uit, weet je wel. Dan moet je, want ik weet niet hoe dat was, met die mannen liepen in jurken vroeger, hè. En in sommige landen doen ze dat nog. In sommige denominaties ook zo. Maar goed. En dan, als je dan hard moet lopen of actief moet worden, dan moet je zien dat je dat spul een beetje bij elkaar houdt. Dat is omgord. U weet je wel, de lenden omgord. Maar tegelijkertijd heeft het de betekenis van de dingen op orde brengen en daar kracht aan ontlenen. Dat is wat het is. Het is ook niet voor niks dat het heet de lendenen omgord. Want de lendenen, ja, dat is waar het allemaal om draait. In het hele lichaam, zal ik maar zeggen. Hè? Daar scharniert het omheen. Ik bedoel, dat is de bron van alle krachten die de mens ontwikkelt. Het moet altijd uit de heupen komen. Nog afgezien van dat het ook nog wat van doen heeft met de grootste kracht van de mens. Dat is de voortplantingskracht. Dat heb ik geleerd van een Duitser, ja. Freud. Maar goed, dat doet u nou verder niet toe. Of was dat een Oostenrijker? Nou ja. Maar omgorden, gordel spreekt over kracht. Hou het daar in ieder geval maar op. En hij omgordt mij dus, die mij met kracht omgordt. Ik kan het natuurlijk ook andersom zeggen. We weten niet wat omgorden betekent, maar dit vers zegt ons wat het is. Zich omgorden wil zeggen dat men kracht ontvangt. Nou goed. En hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Want als men omgard is, dan is men gereed tot de weg. Weet u nog, bij de uittocht uit Egypte, ze moesten paaslam eten s'nachts met de lenden omgard. Want daarna moesten ze op weg. Ze waren dus helemaal bereid om op weg te gaan. Nou goed. Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Hij maakt mijn voeten gelijk als der hinden. En hij stelt mij op mijn hoogten. U begrijpt waarschijnlijk dat dit ook twee keer hetzelfde is. Die hinden, dat zijn die beesten die stevig op hun dunne pootjes staan. En die langs rotsrichels lopen enzovoorts. Heel zeker zich bewegen enzovoorts. Hè? Hij maakt mijn voeten gelijk als die van de hinden. Hij stelt mij op mijn hoogten. Hij leert mijn handen ten strijde. Wordt geoefend voor de strijd. Zodat een stalen boog met mijn armen verbroken is. Of wordt of zal worden. Want dat is, die is ook legendarisch. Hè? De vraag was altijd, het is klassiek, dit is echt klassiek. Oude Griekse mythologie en wat zelfs Egyptische. De vraag is, wie wordt er koning? En het antwoord is degene die deze boog kan spannen. Huh? De Keltische variant is degene die het zwaard, want pijl en boog hadden ze al lang achter zich gelaten, die het zwaard uit de rots kan trekken. Maar dat is een variant, dus een moderne, zal ik maar zeggen. Die is nauwelijks 2000 jaar oud, zeg maar. Maar dus vroeger was het de boog kunnen spannen. En hier staat gewoon, zodat de stalen boog met mijn armen verbroken is. Niet alleen kon hij hem spannen, hij brak hem zelfs. Heb je dat? Uitnemende grootheid zijner kracht. Daar gaat het over. Hè? De kracht Gods die hier van Gods wegen wordt medegedeeld aan de knecht. Ter gelegenheid van zijn zoonstelling. Dat is waar het over gaat. Hij krijgt een hele wapenrusting mee. Zijn handen worden geleerd ten strijde. Vers 36. Ook hebt gij mij het schild uws heils gegeven. Tot in het Nieuwe Testament figureert dat schild des heils nog. Hè, het schild der zaligheid. Wordt ook opgenoemd bij de geestelijke wapenrusting uit Efeze 6. En uw rechterhand heeft mij ondersteund, want de rechterhand God doet krachtige daden, weet u wel. En uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt, want een en ander komt allemaal voort uit de genade Gods. Zachtmoedigheid komt daarmee overeen met genade, maar ook zachtmoedigheid is synoniem met geloof vanwege de ontvankelijkheid voor het woord en dus trouw aan het woord. In het Nieuwe Testament lees je over zachtmoedigheid als, als een term ter aanduiding van geloof. Men is namelijk geneigd om dat woord in zich, in het hart te laten schrijven. U weet wel, hè? Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw hart geplant wordt. Dus uitdrukking van geloof. Men neemt niet weg dat God zelf in de eerste plaats trouw is aan zijn woord. En dus geloof. En zo kom je terecht bij zachtmoedigheid van God. Uw zachtmoedigheid, uw trouw aan uw woord, uw geloof, maar ook uw genade, heeft mij groot gemaakt. Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt. Heb je dat begrip weer, van ruimte. In de zin van vrijheid en daarmee in de zin van kracht. Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij en mijn enkelen hebben niet gewankeld. Enkel is eigenlijk de hiel. Maar vooruit. Mijn enkelen hebben niet gewankeld. Het woord voor hiel namelijk, dat kent u in de naam van Jacob. En het idee ervan is dat het juist wankel is. Dat het alle kanten op kan. Vandaar dat men de naam Jacob vertaalt met bedrieger. Dat is een misverstand. Dat betekent gewoon hiel. Maar het woord voor hiel betekent dat men kan kantelen. Sterker nog, nou, ik heb eigenlijk geen tijd meer, maar als ik het er toch over heb. De naam van Jacob in het Jiddisch als koosnaam, zo van Japie, als het Nederlands geweest zou zijn, is Jankel. Maar Jankel is gewoon ons woord enkel, dat is het, ja. en dus het woord engel in de zin van een angel, een haak, een hoek. Dat is de hiel, toch? Die alle kanten op scharneert. Dat is wat het is, hè? Ja. Mijn enkelen hebben niet gewankeld. Want dat is wat enkelen per definitie doen, dat is wat het woord betekent. Hè? Vandaar dat Jacob ook op zijn hielen zich kan bekeren. Esau zegt, hij bedriegt mij. Hè? Maar Jacob kwam tot bekering. Toen kreeg hij prompt een andere naam trouwens. Israël werd hij. Maar dat terzijde. Mijn enkelen hebben niet gewankeld. Ik vervolgde mijn vijanden en trof hen aan. En ik keerde niet weder totdat ik hen verdaan had. Let op wat hij zal doen. Ik doorstak, het staat in verleden tijd, maar u en ik weten dat het in hoge mate in de toekomst nog moet gebeuren. In zijn openbaring, in zijn wederkomst. Ik doorstak hen dat zij niet weder konden opstaan. Zij vielen onder mijn voeten. Want hij zou ze stuk slaan met een ijzeren roede. Dan wel, ze zouden worden tot voetbank zijner voeten. En wat het allemaal maar wezen mag, hè. Definitief oordeel, ze zouden niet weer opstaan. Dat is voor de alverzoeners. Want gij omgordet mij met kracht ten strijde. Gij deed onder mij nederbukken die tegen mij opstonden. Dat wil zeggen, ze zullen nederbukken, ze zullen vernederd worden. Alle knie zou zich voor hem buigen, weet u nog? Met een andere uitspraak. En gij gaf mij de nek mijner vijanden. En mijn haters, die vernielde ik. Dat is een vaste uitdrukking, hoor. Gij gaf mij de nek mijner vijanden. Als je de nek van je vijand hebt, kun je hem het hoofd afslaan. Als je handen tenminste geoefend zijn ter strijde. Maar vooruit. Ik ken er die oefenen, maar er zijn geen christenen. Wat? Daar kun je beter geen grappen over maken. Gij gaf mij de nek mijner vijanden en mijn haters, die vernielde ik. Zij riepen, maar er was geen verlosser. Dat had ook gewoon verlossing kunnen zijn. Zij riepen tot de Heere, maar hij antwoordde hun niet. Let op dat het hier over iets anders gaat dan die schriftplaatsen waar staat dat de Heer om zich heen keek en hij zag dat er geen verlosser was. Dat er überhaupt niemand was en dat hij toen zei, dan ik maar. Enzovoort. Dat is een ander verhaal. Dat gaat over onze losser, onze verlosser. Waarbij er niemand anders was en de Heer deed dat. Maar wat hier gewoon staat is dat die tegenstanders roepen en roepen zelfs tot de Heere, maar die worden niet verlost. Er was geen verlosser. Hij antwoordde hun niet, de Heere. En daarna staat het, toen vergruisde ik hen als stof voor de wind. Ik ruimde hen weg als slijk der straten. Het is ongeveer wat er ook staat over het beeld van Nebukadnezar in Daniel 2. Dat vernield wordt door de steen zonder handen afgehouden. Er staat wel degelijk ook iets bij als het vergruisde en het werd verdreven als stof voor de wind. Zie. Blijft dus echt niks van over, is het idee. Ik ruimde hen weg als slijk. Dan is het ook stof, maar een beetje vermengd met water. Ik ruimde hen weg als slijk der straten. Voor mij wordt het gewoon stof van de straten. Vers 44, gij hebt mij uitgeholpen van de twisten des volks. Gij hebt mij gesteld, en dan komt er iets bijzonders aan het eind van de psalm. Op een zijlijn als het ware, want hiervoor waren wij gewoon bij de opstanding van Christus. En van daaruit meteen bij zijn wederkomst. En nu komen we nog even bij wat er tussenin zit. Namelijk, gij hebt mij uitgeholpen van de twisten des volks. Gij hebt mij gesteld tot hoofd der heidenen. Maar als je het in Efeze 1 leest over de uitnemende rijkdom, of wat het maar was, de werking van zijn kracht, uitnemende grootheid zijn kracht, die hij gewrocht heeft in Christus, dan staat er dat God hem vier die kracht gesteld heeft aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en ornaam die genaamd wordt. En dat niet alleen in deze eeuw, maar ook in de toekomende, blijft altijd zo. En er staat er meteen achteraan en hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. En als je dus vanaf nu Psalm of Efeze 1 leest, die laatste verse, een stuk wat ik zo ongeveer citeer, dan moet je voortaan denken aan Psalm 18, waar eigenlijk dat beschreven wordt, maar veel uitgebreider. En waar dan aan het eind ook staat, hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Alleen het heet hier, gij hebt mij gesteld tot hoofd der heidenen. Maar dat is in de praktijk de gemeente. En u weet wat er daarna volgt als ik dit gezegd heb met het woord praktijk erbij. Het is in de praktijk de gemeente, alleen meer fundamenteel zijn het de 10 stammen van Israël. Nou, dat is waar het over gaat. God, kortom, hij is aan de gemeente gegeven tot hoofd. En hij is volk in de praktijk. En daar staat er ook meteen, het volk dat ik niet kende, heeft mij gediend. Nee, de traditionele verklaring binnen de bedelingenleer is niet zo. Hè. Daar is men geneigd om de gemeente uit het Oude Testament weg te redeneren. De een meer dan de ander. Maar dan zegt men, nou ja, dat gaat over Israël in de toekomst. Dat hersteld zal worden. Het volk dat hem nooit heeft willen kennen, zal alsnog tot bekering komen. En dat laatste is wel waar, maar hoezo heet het dan weer heidenen? Ik bedoel, ja, vind ik slechte plaatsen. Als je parallelteksten zoekt, dat hebben de vertalers of wie het maar waren dus niet gedaan, dan zijn die er wel hoor. Een volk dat ik niet kende, heeft mij gediend. U kent toch ook uit uw hoofd gewoon die uitspraken over, ik ben gevonden door degene die naar mij niet zochten. Huh? Toch? Uit, wat was het? Dat is Jesaja, wat het maar was. 64 vers 1 of wat het maar was. Ik zoek er altijd meteen eerst in Romeinen, want daar staat het er wel bij. In de Romeinen hoofdstuk 10, want daar wordt het aangehaald. Het is Jesaja 65 vers 1 dus inderdaad, ja. Romeinen 10 vers 20 staat het ook. Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die aan mij niet vragen. En daarbij gaat het over de gemeente in de praktijk. En meer fundamenteel over de 10 stammen van Israël. Dat zeg ik nou ook bepaald niet voor het eerst. Maar het gaat er maar om dat in het algemeen de volkeren hem als de opgestane verworpen hebben. Maar er is één uitzondering. En daaruit is de gemeente ontstaan, is het idee. En daar gaat het dus altijd in de praktijk over. Ja, dat ik druk aan het bladeren ben, is omdat ik onderweg ben naar Jesaja 52. Waar staat in vers 13? Zie mijn knecht. Knecht des Heren, daar hadden we het toch over. In Psalm 18. Jesaja 52 vers 13. Ziet mijn knecht zal verstandelijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Dat lijkt mij toch een wel aardige samenvatting van die Psalm 18, tot zover. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen, al zo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden, want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. Dus één volk uit de heidenen. Want de welke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. En dus is daarna de vraag. Volgende vers. Wie heeft onze prediking geloofd? Kortom, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En het antwoord is, niet Juda maar Efraïm, niet de Joden maar heidenen. Of voor degene die het zo moeilijk niet willen hebben, niet Israël, maar wel de gemeente. Dat is de kortste route dan, binnendoor, maar vooruit. Hè? Daar komt het op neer. En dat lezen we dus in de psalm wel degelijk, psalm 18, vers 44, gij hebt mij gesteld tot hoofd der... ja, tot hoofd van de gemeente in de praktijk. Het volk dat ik niet kende, heeft mij gediend. Zo haast als hun oor, of wat het maar was, hoorde, hebben zij mij gehoorzaamd, let op, zo haast als, enzovoorts. Dat wil zeggen, meteen. En niet pas in de wederkomst van Christus, maar sinds zijn eerste komst. En dat gaat dus over onze bedeling. Zo haast als hun oor van mij hoorde, hebben zij mij gehoorzaamd. En dan staat er, vreemden hebben zich mij geveinsdelijk onderworpen. Nou, dat, ja, daar staat er niet, hè. Is iemand nog een... Nee, vroeger zat in die hoek een Companion Bijbel, maar dat zit er ook niet meer. Is vanavond niet. King James heeft zoiets als... gewoon vreemden hebben zich mij onderworpen. En dat lijkt me dan toch een wat betere vertaling. Want nu lijkt het net alsof ze dat... we het naar de uitwendige mens wel doen, maar naar de inwendige mens niet. En dat betekent het niet. Het probleem met het onderwerp is dat daar gesproken wordt over een woord dat eigenlijk gewoon betekent bedriegen. Maar het punt is, zij bedriegen zichzelf. In de zin van, zij ontkennen zichzelf. Hoe heet zoiets in goed Nederlands? Het gaat erom, zij komen toch ondanks zichzelf, ondanks wie zij van nature zijn, ondanks hun eigen cultuur die ze met zich meeslepen, die doen ze weg, dat is dat bedriegen. Niet geveinslijk, maar bedriegen. Dat wil zeggen, ze bedriegen niet degene aan wie ze zich onderwerpen, maar zichzelf, ze ontkennen als het ware zichzelf. Heb ik het nou? Ik zoek een beter Nederlands woord, maar ik kan het niet. Yes, ja, dat is hem. Liegen, verloochening. Het is zelfverloochening waarover gesproken wordt. Heb je dat? Zo haast als zij hoorden, hebben zij mij gehoorzaamd. Zij waren niet Israëlieten, allang niet meer. Maar goed, ze waren heidenen. Ze hadden mijn woord niet. Ze kenden mij niet, enzovoorts. Maar zodra ze het hoorden, hebben ze alles opgegeven. En zichzelf verloochend en hebben zich aan Christus onderworpen. Nou, dat thema, dat heb ik de laatste tijd nogal eens aangehaald bij de bespreking van het Marcus-evangelie. Toevallig had ook wat anders kunnen zijn, omdat het hele idee is, bij al die tekenen die de Heere Jezus doet, dat niet alleen genezing plaatsvindt, maar dat ook de duivelen worden uitgeworpen. En in al die gevallen is het een uitbeelding van wat met Efraïm gebeurd is. Dat wil zeggen, aan Efraïm is het evangelie gepreden, men kwam tot geloof. En dat betekent meteen de ondergang van al die demonische machten enzovoort. Ondergang van het werk van Satan enzovoort. Ondergang van heel die oude Keltische cultuur, die dat ons als christen nog steeds wordt kwalijk genomen tot in onze dagen. Waarvoor vriendelijk dank, want daarmee wordt bevestigd wat ik nu zeg. Dat die hele cultuur in één klap ten onder gegaan is, omdat men kwam in het algemeen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Nou ja, dat is zelfverloochening dan. En onderweg kwam ik bij het lied van Johannes de Heer terecht. Gaf mij alles op voor Jezus. Nou, dat is het, hè. Nee, dat is Filippenzen 2, maar het staat ook in de bundel van Johannes de Heer. En dat is wat die uitdrukking betekent. Dus dat geveinsdelijk, kijk het maar eens na in andere Bijbelvertalingen. Dan zult u zien dat men het daar echt wel anders vertaald heeft. Vreemden hebben zich mij met zelfverloochening onderworpen. Dat is waar het over gaat. En dan heb je ook de parallel weer in dat vers. Hè? Zo haast als zij, als hun oor van mij hoorden, hebben ze mij gehoorzaamd. Vreemden hebben zich mij direct, met alles aan de kant te zetten, onderworpen. Zie? En datzelfde geldt voor vers 46. Vreemden zijn vervallen en hebben gesidderd uit hun sloten. Dat wil zeggen, ja, ik heb mijn aantekeningen niet bij me, dus ik kan het niet nauwkeuriger zeggen dan wat ik nu ga doen. Maar het komt erop neer dat zij in hun sloten waren, in hun gevangenschap, en daar zijn zij uitgekomen, is het idee. En of dat een letterlijke ballingschap is, ik denk het wel. Ik denk dat het over de ballingschap van de 10 stammen van Israël gaat. Maar ook als je dat niet wil zien, betekent het precies hetzelfde. Namelijk, zij zaten in hun eigen cultuur, eigen religie of wat er voor door moest gaan. En zodra zij het woord des Heeren hoorden, zijn ze daar uitgestapt. En hebben zich aan de Heer onderworpen. Dat is wat het vers zegt. Maar goed. Ja, het is iets wat niet algemeen bekend is. En dat is voor vertalers dan meteen een probleem. Hè? Toch? Omdat het niet al te uitdrukkelijk staat. Maar dat het daarover gaat, zullen we zo zien. Er staat, de Heere leeft en gelooft zij mijn rotssteen en verhoogt zij de God mijns heils. De God die mij volkomen wraak geeft en de volken onder mij brengt, die mij uithelpt van mijn vijanden, ja, mij verhoogt boven degenen die tegen mij opstaan. Gij redt mij van de man des gewelds, degene die het geweld des doods had, dus dat is de duivel. Daarom, en deze zin zou je toch op zijn minst moeten herkennen, daarom zal ik u, o Heer, loven onder de heidenen. En uw naam zal ik psalm zingen. Die zou je toch moeten herkennen? Alleen zo luidt hij niet. Hij luidt meestal anders. Daarom zal ik u, o Heere, loven onder... Ja, precies, te midden van die vele broederen. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen. En dat komt een keer of 25, 30 voor, hoor. In de psalmen alleen al waar dit staat. En het wordt aangehaald in het Nieuwe Testament, waaronder Hebreeën 2 dan. Dus we komen het nog wel eens tegen. De knecht des Heeren zal na zijn opstanding de naam des Heeren, de lof Gods, verkondigen te midden van een grote gemeente. Alleen bij deze gelegenheid staat er onder de heidenen. Maar ja, dat is niet een tegenstrijdigheid uiteraard, want de gemeente is niet Joods. En als het niet Joods is, is het heidens. En meestal, dikwijls, niet meestal, dikwijls wordt het ook zo genoemd, hè, de gemeente uit de heidenen. Nou ja, precies, dat is het ook. Daarom zal ik u, o Heer, loven onder de heidenen en uw naam zal ik psalm zingen. Die de verlossingen zijns konings groot maakt, die mijn verlossingen groot maakt, want de psalmist is die koning uiteraard, hè. Die de verlossingen zijns konings groot maakt en goede tierenheid doet aan zijn gezalfde, aan David en aan zijn zaad, tot in eeuwigheid. Nou ja, die laatste zin is natuurlijk helemaal prachtig. Namelijk aan David en aan zijn zaad. Zodat alsnog gezegd wordt dat deze psalm weliswaar van David is en tot op zekere hoogte over David gaat, maar tegelijkertijd dan toch zeker ook over het zaad van David. Dat wil zeggen, het zaad van David, het welk is Christus. Nou ja, dat staat niet zo letterlijk in de Bijbel, want het was het zaad van Abraham, het welk is Christus, uitgelaten. Maar het is in ieder geval een Bijbelse waarheid. Want die verlossing van Christus is tegelijkertijd ook onze verlossing. Dat wij daar nog waarschijnlijk niet al te veel van merken, nou ja, dat kan zo wezen, maar dat komt dan uiteraard nog wel. Hetzelfde geldt trouwens, in zekere zin voor de Heer Jezus Christus zelf ook. Want hij is opgestaan uit de hoogte, hij is opgestaan uit de dood en gezet in de hoogte aan de rechterhand Gods. En voor wat het oordeel over zijn vijanden betreft, wel, die activiteit moet in de toekomst uiteraard alsnog plaatsvinden. Met andere woorden, wij wachten daar wellicht op, maar hij wacht daar ook op uiteraard. Hè? Dus langmoedigheid God, zegt Petrus. Of Jacobus zegt, hij verzamelt zich eerst, of hij roept zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam, enzovoorts. Maar goed, maar niettemin is het die kracht die aan ons werkt. Een kracht die ons verlost uit deze oude wereld. Een kracht die ons gelijkvormig maakt aan het beeld van Christus. Ja, dat is naar de inwendige mens. Dat zien wij niet, maar wij weten dat uit het woord Gods. Wij kunnen dat ook ervaren overigens. Al is het niet de bedoeling dat het meteen getoond gaat worden, want dat zou ook pas in de toekomst gebeuren, logischerwijze. Maar we zouden ons dat wel realiseren, dat wij niet de dood achter, niet voor ons hebben die dood, dat we niet uitzien naar opstanding uit de dood, niet uitzien naar een overwinning ooit en een keer of iets dergelijks. Maar in werkelijkheid dat wij wedergeboren zijn door de opstanding van Christus. Nu al hemelburgers geworden zijn. En waar Christus ons hoofd is, betekent het dus inderdaad dat ook onze positie, naar Gods maatstaven, is aan de rechterhand Gods. In de hemel zelf. En dat bewustzijn, dat is niet hoogmoed, dat is onderwerping aan wat God gesproken heeft. En dat is dan bepalend vervolgens voor heel ons doen en laten. Want dat is eigenlijk het geheim van het christelijke leven, om zo te zeggen. Dat is namelijk dat we niet leven vanuit deze aardse positie, in aardse omstandigheden en onderworpen aan, laten we zeggen, vleeselijke beginselen en vechten met vleeselijke wapenen. Uit 2 Korinthe 6 leen ik die even. Maar integendeel, dat we hemelburgers geworden zijn. En voor zover we in een strijd staan, gebeurt dat met geestelijke wapenen. En voor zover wij gezegend zijn, zijn we gezegend met geestelijke zegeningen. En dan zegt u me zo, ja, maar dat kan toch niet alles wezen? Dan zeg ik, nou, dat is wel erg veel hoor, in de eerste plaats. En daarna, inderdaad, dat is niet alles, maar de rest komt pas in de openbaring van Jezus Christus met zijn gemeente. Dat is waarna wij uitzien, net als hij uiteraard. Zullen we hem danken? Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij vanavond ook weer uw woord mochten openen. En in het bijzonder onze aandacht mochten richten op onze heiland zelf, die eenmaal kwam in vernedering om uw wil te doen hier op aarde. Om uw naam te verheerlijken op de aarde. Om een werk te doen dat u had voorbereid voor hem. Om namelijk dat zondeprobleem op te lossen. We zeggen u dank dat we diezelfde heiland nu mogen kennen als degene die door u uitermate werd verhoogd en gesteld werd aan uw rechterhand. En als degene in wie u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. We danken u dat wij uw woord tot ons mogen nemen. Dat ons uittilt boven niet alleen de wereldse omstandigheden, maar bovendien ook boven ons eigen voorstellingsvermogen of denken, en dat ons spreekt over de toekomst die u voor ons hebt weggelegd, maar ook over het heden waarin u ons nu reeds geplaatst hebt. Wij danken u dat we deel hebben gekregen aan die gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel zijn opgeschreven, voor wie ook een hemelse toekomst wacht, een erfenis. En wij danken u daarom dat we ook mogen uitzien naar die tijd waarin wij samen met onze heiland in heerlijkheid zullen geopenbaard worden. Iets waar wij niet om gevraagd hebben, maar wat u ons gegeven hebt uit de rijkdom van uw genade. En waarna wij dus ook mogen en kunnen uitzien. En in afwachting daarvan bevelen we onszelf bij u aan. Opdat uw goede werk aan ons en in ons vooral voortgang mogen vinden. Opdat onze levens mogen zijn u welbehagelijk en opdat uw naam ook in ons mogen groot gemaakt worden, nu en in de toekomst. Amen.